campagne van terrorisme. Terwijl men dus moet proberen om de voedingsbodem van het terrorisme weg te werken.
Maar is het niet zo dat de regering gebaat is bij angst onder het volk?
Dat kan soms regeren zeer goed uitkomen. Hè. We zien dat dus hoe dus burgerlijke vrijheden de laatste jaren sterk zijn ingeperkt. Hè. Dus dat men gewoon de burgerrechten aan het aantasten is in de Verenigde Staten in hoge mate. Maar ook in Nederland, denk aan het uitleveren hè, van arrestanten aan het buitenland. Daar zie je dus dat tot langzamerhand en de vrijheid die de overheid neemt om mensen af te luisteren en weet ik het allemaal, dat zijn verontrustende ontwikkelingen.
Kan het ook voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van een bepaalde gebeurtenis om er daarna een complot van te maken?
Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de Rijksdagsbrand in Duitsland in 1933. Het staat op het ogenblik vrijwel vast dat het alleen maar Marinus van der Lubbe, die wat wonderlijke anarchist, Nederlandse anarchist is geweest, die Rijksdag in brand heeft gestoken. Maar toen die brand was en Hitler onmiddellijk gebruik heeft gemaakt van die brand om te roepen, daar is een communistische staatsgreep. Dus Hitler van zijn kant heeft al direct gedaan alsof daar een communistisch complot achter zat. Of hij het geloofd heeft, dat weet je dus niet. Maar in ieder geval heeft hij gedaan alsof. En dat kwam hem uitstekend uit, want dat heeft hij gebruikt om de communistische en ook de sociaaldemocratische partij te verpletteren. En om die beruchte wet in de Rijksdag te krijgen waar de regering volledige bevoegdheid werd gegeven. Dus in feite was dat voor hem het instrument om het parlement uit te schakelen. Het curieuze is dat alle tegenstanders van Hitler in het buitenland en ook nog in het binnenland toen onmiddellijk overtuigd waren dat het natuurlijk een complot van de nazi's was. Juist omdat het Hitler zo prachtig uitkwam.
Kun je niet de cynische conclusie trekken dat het lot van de mensheid in handen is van een relatief kleine elite die handelt vanuit eigen belang?
Op tal van terreinen kun je dat zien in de politiek. Dat het recht van de sterkste vaak doorslaggevender is dan het recht van wat door de internationale gemeenschap als volkerenrecht, zeg maar, is neergeschreven in allerlei mooie wetboeken, handboeken, et cetera.
Gewoonlijk heeft elke oorlog te maken met economische belangen. Dat is al in de hele geschiedenis zo geweest. De meest recente oorlog die we natuurlijk allemaal kennen is die van Irak. Zoals we ook allemaal weten werd er heel veel gesproken over wapens, massavernietigingswapens. Die we vervolgens niet hebben gevonden. Voor de mensen met een goed inzicht in dit soort zaken ging het veel meer om de macht van de dollar. Meneer Saddam Hussein dreigde bijvoorbeeld dat zijn olie voortaan in euro's betaald moest worden. Andere landen wilden dat voorbeeld gaan volgen. Dat zou dan een aanvreten van de macht van de Amerikaanse dollar geworden zijn. Afghanistan, als je goed kijkt, dan ging het over een oliepijplijn. Recent de onrust in Georgië. Als je goed kijkt waar het over gaat, is het dat daar een grote olieleiding loopt die wel eens gevaar zou kunnen lopen bij onrust in dat land. In zaken de oppositie tegen de oorlog in Irak is dan ook zeer opvallend dat je ziet dat de landen die de euro machtig willen hebben, Frankrijk en Duitsland, oppositie voeren. En Rusland en China, twee landen met hele grote oliebelangen, die niet inzagen dat Amerika in Irak dat tweede grootste olieveld van de hele wereld moest gaan beheersen. Engeland stond aan de kant van Amerika, dat is juist, maar opvallend, Engeland doet ook niet mee in de euro.
In het jaar 72... Esso en BP hadden dus een concessie gekregen in Irak om alle olievelden te exploiteren. Als Saddam Hussein in 1972 beslist van die licentie in te trekken en ze later in brokken en stukken doorheeft aan Elf Aquitaine Frankrijk, aan Lukoil Rusland, aan een groep Chinezen, Dan waren de Amerikaanse reuzen in een gat gebeten. Want de olie in Irak is veel beter koop om op te delven dan de oorlog in Texas.
Dus zo valt alles logisch in elkaar.
Het is in ieder geval doorzichtig wat men aan werkelijke belangen probeert te volgen. En in dit geval was het nog gemakkelijker te volgen, omdat de achtergrond van de Amerikaanse president van dit moment een heel duidelijke olieachtergrond is. En ook die van de mensen om hem heen. De vicepresident Cheney, de minister van Defensie en zijn vervanger, dat zijn Rumsfeld, Wolfowitz. Het is allemaal één groep die deze president de grootste financiering voor verkiezing van een president hebben bezorgd. En dat komt dus uit de oliebelangen in Amerika.
Inmiddels heeft het bedrijf Halliburton van vicepresident Dick Cheney al miljarden verdiend aan de wederopbouw van Irak en het exploiteren van olievelden. Dat is toevallig.
Alle motieven die door Amerikanen en hun bondgenoten,
Nederland
ook in Den Haag,
precies,
zijn aangevoerd om die invasie in Irak te rechtvaardigen, die zijn allemaal voos en loos, waardeloos.
Maar wat vindt u dan van het standpunt van uw partijgenoot en huidige premier Balkenende daarin, in die kwestie?
Dat vind ik dus fout.
Ja. U had dat niet zo gedaan.
Ik heb niet de fantasie om mij de situatie in te denken dat ik dit zou hebben gedaan.
Nee.
Nee.
Voor wat voor belang dan ook.
Dit is te fout. Het opzij zetten van de United Nations, het ten oorlog trekken zonder autorisatie, is wederrechtelijk gedrag, internationaal rechtelijk gesproken, is wederrechtelijk gedrag. En daaraan steun te betuigen, zoals Den Haag wel gedaan heeft, beschouw ik dus als medeplichtigheid aan wederrechtelijk gedrag.
Maar zou het kunnen dat Jaap de Hoop Scheffer daaraan zijn nieuwe baan als secretaris-generaal bij de NAVO te danken heeft? Wegens goed gedrag.
Kunnen wij soms ook eens non-verbaal communiceren?
Om al dat geweld te beteugelen?
Dat zeg ik niet.
Dus u laat ons daar lelijk mee zitten.
Ja, dat moeten jullie zelf maar uitdenken.
Is Nederland nog wel een rechtsstaat? Of viert klasse justitie nog steeds hoogtij? Is de rechterlijke macht wel onafhankelijk? Of zijn rechters inmiddels ook verstrengeld in nevenfuncties en bijbaantjes? Helpen advocaten hun cliënten of vooral zichzelf? Hebben criminelen andere normen en waarden dan wij? Of zijn ze moreel wat flexibeler? Allemaal vragen die beantwoord zullen worden door professor Van de Bunt, Oscar Hammerstein, Paul Ruys en de rijdende hufter, de redder in nood.
Het is een fictie om te veronderstellen dat rechters ook onafhankelijk zouden zijn. Rechters hebben in de loop der jaren zich aardig wat nevenfuncties zijn ze op na gaan houden. Dat varieert er zelfs, eentje heeft er 26. En dan moet u denken, nog niet zo heel lang geleden had de KLM in zijn raad van commissarissen en Amsterdamse raadsheer zitten. Ik denk dat ze dat zelfs in Italië niet verzinnen, dat je daar op de payroll een eigen rechter hebt staan. Maar dan wil ik maar aangeven, rechters hebben commissariaten, zitten in allerlei besturen, toezichthoudende organisaties. Los van het tijdsbeslag heeft dat natuurlijk wel tot gevolg dat veel maatschappelijke organisaties en instellingen, en ook commerciële instellingen, toch via dit soort relaties een invloed hebben binnen de rechterlijke macht. En u snapt wel, als het een keer op aankomt, het wordt een keer echt spannend, dan denk ik wel dat je gebruik maakt van die relaties.
Doe de firma!
Aden, Kartjo. Ja, dat is maar niet aan. Dat is klare verrie aan de zaak. Jawohl, Kees. Die wist ich wohl, dass am Zivilanwalt da gewesen sein muss, was sie gehabt haben, da nicht mal Soldat geworden sind mit dem Alter. Feines Früchtchen. Ja, feines Früchtchen. Die haben gewartet, bis man die Dienst verpflichtete. Da, wo sind sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Und werden sie hier nicht unterstehen. Mit ihnen werden wir fertig, Wimper. Sie sind nicht berufen, hier sie ein Urteil anzumaßen. Nur, dass sie da sind, sich auf die Äußerung, auf die Verräter am nationalsozialistischen Großdeutschen Reich.
In 1995 hebben wij een onderzoek gedaan naar belangenverstrengeling binnen de rechterlijke macht. Wij wilden inzage hebben in openbare uitspraken van de rechter. Om na te gaan welke advocaten, welke rechters in bepaalde zaken deden. En wat hun nevenfuncties waren en kijken of daar combinaties in zaten. In Amsterdam zijn we begonnen bij het gerechtshof in Amsterdam. 5 ME stond voor de deur, we mochten die niet eens naar binnen. Openbaar gebouw, openbare rechtspraak. Beatrix hing aan de muur en zeggen van dit is geen privéwinkeltje waar we binnenkomen. We mochten er niet in. We hebben gedreigd met een kort geding en toen mochten we er wel in. We hebben 6000 arresten doorgeworsteld en hebben een rapport van gemaakt in 1996 naar buiten gebracht. Dat was de steen in de vijver dat iedereen zich rotschrok. En ineens stonden al die namen in de etalage van die advocaat met die nevenfuncties, die rechter met die nevenfuncties die dat soort zaken deden. Als ik nu zou willen, en ik zou het nog een keer willen doen, dan gaan de deuren dicht wegens de privacy. Nu zijn zelfs openbare uitspraken... Ze zijn eeuwenlang openbaar geweest, je mag ze niet eens meer inzien.
Dus ze slaan terug?
Ze slaan terug, net als een hacker. Je bent één keer binnen geweest, ze zijn zich rotgeschrokken. Nu hebben ze een defensie opgezet. En nu is onder het mom van de privacy, en de hele Tweede Kamer zat erbij, die allemaal ondertekend, hebben ze die privacy buiten de deur gezet. Ik kan wat concreter zijn. Bij de Hoge Raad zaten raadsheren, die zaten betaalde nevenfunctie bij de Verzekeringskamer. Die deden allemaal verzekeringszaken. We hebben eens een keer geprobeerd eentje te wraken. Degene die dat deed, die moest de zaal verlaten omdat hij openlijk durfde te twijfelen aan de integriteit van de Hoge Raadsheer. Ik bedoel, het is een recht wat je hebt. Als je het onprettig idee bij deze rechter, die, god, dat moet u eigenlijk niet doen. Zaken behandelen van verzekeringsmaatschappijen als ook door uit die ruif betaald wordt uit nevenfunctie. Dat snapt de kind uit groep 8 ook. Nou, daar snapten ze dat niet. Ze waren zelfs kwaad dat er gevraagd werd.
Laat ik nou altijd gedacht hebben dat we in een rechtsstaat zonder klassejustitie leven.
Als zelfs de rechtspraak niet meer onafhankelijk is... Dan weet ik ook niet meer waar we het zoeken moeten.
De rijdende hufter grijpt in waar het onrecht toeslaat. Maar eerst rekent hij af met de rijdende rechter... die puur uit eigen gewin mensen kapot maakt en bedrijven ten gronde richt. Bovendien spreekt de rijdende rechter lukraak recht langs de weg... en doet hij levensgevaarlijke uitspraken... Enkel en alleen om zijn programmaatje te vullen.
Sorry. No.
De rijdende hufter heeft een tip gekregen dat de rijdende rechter weer bezig is een bonafide paraglidingschool kapot te maken. De rijdende hufter voelt zich dan ook genoodzaakt om in te grijpen.
Goedendag, ik ben meester Rob Muns, de rijdende hufter. En u bent meester Frank Visser, de rijdende rechter.
Maar u moet me niet aan, ik vind het niet prettig.
Meneer Visser.
Nee, moet u handen daar zo
in? Ja, nee. Niet daar.
Echt niet?
Nee.
Ik weet niet wie u bent, maar waar gaat het over?
En wat u doet. Meester Visser.
Eén moment.
Meester Visser, wat is de zaak? U kent de zaak en het is gewoon duidelijk, deze meneer heeft gelijk, dus u kunt gewoon weer naar huis. Want er is een mannetje uit zo'n paraglijding gelazerd. Die heeft zijn riempje niet dicht gedaan. Die paraglijdschool wordt haar eigen schuld. Die paraglijdschool wordt erop aangesproken. Is het dan puur uit eigen gewin? Is dat om uw programmaatje te vullen? Zo dupeert u toch mensen, meester Frank?
Ja.
Dat kan toch niet zomaar? En wij stellen het aan de kaak en dan gaat u een beetje zo alsof u nergens als van af weet. Dat is ook gek. U weet dat niet. U weet niet waar u mee bezig bent.
Ik weet niet waar
u
het over
heeft. U weet niet waar u mee bezig bent. Maar wie bent u? U bent toch meester Frank Visser? De rijdende rechter? Ja. Of weet u helemaal niks?
Ik weet niks.
Heeft u ook een vergunning om dit werk te doen? Of een diploma? Bent u eigenlijk
wel
rechter?
De rijdende rechter probeerde zich angstvallig achter zijn personeel te verbergen... toen de rijdende hufter het complot doorhad. Uiteraard hadden deze labiele mensen niet in de gaten dat ze enkel en alleen pionnen in het spel van de rijdende rechter waren. Die puur voor eigen gewin naïeve personen misbruikt.
Zo, dit was een typische zaakje van de rijdende hufter.
We hebben zo'n 600-700 advocaten die in dit land ook voor rechter spelen.
Advocaten die voor rechter spelen?
Die voor rechter spelen. 'S morgens zitten ze daar als rechter en 's middags staan ze tegenover hun collega-rechter staan ze te bepleiten. Dan zijn ze weer als advocaat, dus dat is gewoon vragen om moeilijkheden. Als u staat te procederen tegenover een duur advocaat, de kantoorlaan nog eentje noemen, Nauta Dutil. En achter die rechtertafel ziet u ook 3 mensen zitten. En er zit ook iemand van Nauta Dutil. Dan krijgt u een onaangenaam gevoel of hier nog wel onpartijdig recht gesproken wordt.
Ja, ja.
Die 2 die rijden waarschijnlijk samen met de auto naar huis.
Ja.
Het is net zoiets als met voetballen, dan snapt iedereen het ook. Zelfs de 4e klasse amateurs, daar laten ze nog een scheidsrechter van buiten affluiten. En daar laten ze ook niet de trainers fluiten. Hij zou het best kunnen, maar dat doe je niet.
Nee.
Dan komt de bloed aan de paal. Maar bij rechters en juristen die, is dat kennelijk geen enkel probleem.
Oh jee, als er binnen de rechterlijke macht niet eens een onderscheid wordt gemaakt tussen rechters en advocaten. Hoe zit het dan met de scheiding der machten?
Opereren de media, politiek en rechterlijke macht wel onafhankelijk van elkaar?
Ik denk dat niemand weet dat meneer Kok, toen hij nog minister-president was, zijn rechterhand meneer Geelhoed, staatssecretaris van Algemene Zaken, die was tevens in zijn vrije tijd rechter.
Ja, ja.
Dus als je het hebt over scheiding der machten, dan zie je wel, er zijn heel wat ambtenaren op die tevens rechter zijn, die dus een wetgevende arbeid doen, die uitvoerend zijn, burgemeesters hebben we, dijkgraven. Gewoon hoge ambtenaren die af en toe ook de rechterstogen aantrekken. En dan zeg je, wat nou scheiding der machten?
Maar is het ook mogelijk dat een advocaat die optreedt bij iemand die van georganiseerde misdaad beschuldigd wordt, dat zo'n advocaat ook rechter kan zijn?
Nou, het aardige is, meneer Spong, wel bekend in Nederland, die is rechter geweest. Dan wordt het wel heel erg zichtbaar. Stel dat Spong nog steeds rechter zou zijn geweest en voor tegenover staat Moscovici staat te pleiten. En het komt op vrijspraak. Dan zeg je van, hé, hier zit een luchtje aan. Dan wordt ineens heel zichtbaar dat je dat niet moet doen. Die verbondenheid van hem met dat soort verdachten, die is zo zichtbaar. Hij heeft meer dan de schijn tegen dan.
Ja.
Je kan niet en onafhankelijk rechter willen zijn en de volgende dag criminelen willen verdedigen.
Nee.
En dat gebeurt wel.
U bent als advocaat geheel onafhankelijk?
Ja, ik ben als advocaat onafhankelijk en ik probeer me ook altijd zo onafhankelijk mogelijk op te stellen.
Ja. Maar u verdient wel uw geld met criminelen. Bent u dat verplicht om te checken waar ik uw rekeningen van betaal?
Nou kijk, dat is natuurlijk wel grens. Als iemand, als ik de loeiende sirenes hoor en ik zie een man in een boevenpak met een grote zak geld op zijn rug uit de andere bank komen hollen.
Ja.
En die zegt, voordat ik verder hol, geef ik hier vast het voorschot af voor mijn zaak, want we zitten wel erg dicht op mijn hielen.
Dan
geloof ik niet dat ik dat geld
moet aanneem. Dat is het enige wat...
Je ziet dat justitie soms een apparaat van 25 mensen nodig heeft die 5 jaar lang onderzoek moeten gaan doen. Het hele apparaat van de Fiat om te kijken wat nu de herkomst van het geld is. En dan is het ook nog zo dat de meeste mensen die betrokken zijn bij een misdrijf ook een legitieme inkomstenbron hebben. En dat geld kun je niet van elkaar scheiden.
Ja, ja.
Hebben criminelen andere normen en waarden dan wij?
Ik denk het niet. Ik denk niet dat ze echt heel veel andere waarden en normen hebben. Maar ze hebben wel rationalisaties. Ze hebben wel voor zichzelf goede redenen bedacht om die waarden en normen voor hun even niet van toepassing te verklaren. En zo'n rationalisatie kan zijn, als je bijvoorbeeld een Antilliaanse drugsdealer bent, dat je zegt van ja, ons land, de Antillen, is al lang genoeg geknecht door die witte Hollanders. Dus waarden en normen, ik denk niet dat het daarin verschilt. Rationalisaties, die hebben criminelen wel. En natuurlijk is het wel zo. Want wij hebben natuurlijk allemaal rationalisaties om ze nu en dan de wet te overtreden. Dat bij criminelen wel weer wat anders ligt. Wij zullen niet snel iemand omleggen als ons zakenimperium in gevaar komt. Dat is een verschil.
Maar een graai uit de kas of systematisch geld afromen of dat soort dingen, dat soort rationalisaties maken we dus wel.
Nou, we hebben natuurlijk allemaal wel op bepaalde momenten voor onszelf goede redenen bedacht om te zeggen van ja, onder dit soort omstandigheden moet het kunnen.
U heeft nooit handelspandiensten verricht voor de georganiseerde misdaad?
Nee, nog nooit.
Nooit?
Nee, nooit.
Nooit?
Nooit.
Nooit. Dus het is strikt gescheiden weten te houden.
Ja, ik heb honderden, misschien wel duizenden criminelen opgezocht in de gevangenis, dat wel.
Dat wel, maar zelf nooit gezeten nog.
Nee. Oh, zelf gezeten? Ja. Ook al 6 weken, ja.
Elke student die zich als vrijwilliger aanmeldde voor deelname aan het onderzoek, werd eerst zorgvuldig getest op zijn psychische en lichamelijke gezondheid. Een kleine groep studenten werden door een toevalsprocedure aangewezen om de rol van gevangenen te spelen. De overige studenten werden bewaker. De gevangenen werden midden in de nacht thuis en in de slaapzaal van hun bed gelegd. In de gevangenis zorgden uniformen, statussymbolen, regels en andere details ervoor dat de twee groepen van elkaar te onderscheiden waren. De gevangenen moesten een reeks rituelen ondergaan, zodat ze doordrongen raakten van hun nieuwe, lagere status. Ze verbleven in kleine cellen, 24 uur per dag. En ze waren volkomen afgesneden van hun vertrouwde omgeving. De bewakers werkten in ploegendiensten van 8 uur en konden daarnaast gewoon met hun studentenleven doorgaan. En wat er vervolgens gebeurde, verraste iedereen. De illusie werd werkelijkheid. De grens tussen de rol die iedere student speelde en zijn werkelijke persoonlijkheid vervaagde. Aardige jongens werden wrede bewakers. Gezonde studenten werden ziek. Actieve jongens werden passieve, zombie-achtige gevangenen. De situatie werd zo overweldigend dat veel van de gevangenen ernstige stressreacties vertoonden en vrijgelaten moesten worden. Niemand zei: ik stop met het experiment. Ze hadden alle perspectief verloren. Wat voor soort bewaker zou u zijn? Een sadistische of een ondersteunende? Zou u een gevangene zijn die zich schikt in de situatie of een gevangene die zich overal tegen verzet? Het gevangenisonderzoek en het experiment van Milgram zijn geen typische voorbeelden van sociaal-psychologisch onderzoek. Er zijn psychologen die van mening zijn dat in beide onderzoeken de ethische grens is overschreden en dat ze nooit uitgevoerd hadden mogen worden. Soms vergaten zelfs de onderzoekers dat ze onderzoeker waren en gedroegen ze zich als een echte gevangenisdirecteur. Daarom moest het onderzoek, dat 2 weken had moeten duren, al na 6 dagen afgebroken worden.
Maar zijn het leuke mensen om mee om te gaan?
Het is net als alle andere mensen. Er zitten leuke mensen tussen en er zitten minder leuke mensen tussen.
Ja, maar het is ook wel lachen met de cliënten soms. Of is het alleen maar...
Ja, het kan in zo'n contact kan ook... In de afstand die je als advocaat tot een cliënt hebt, kan zo'n ook al is het een strafzaak, kan dat best wel gezellig zijn.
Maar hoe houdt u die gezelligheid een beetje, hoe ver gaat gezelligheid?
Jezus, nou dat weet ik niet hoor.
Zijn er grenzen voor u?
Ja.
Zou je met een cliënt op vakantie gaan?
In een, die verdacht wordt van een strafzaak? Nou, ik sluit er niet uit. Het ligt niet erg voor de hand. Ik heb het nog nooit gedaan.
Feestjes, natuurlijk langer, of verjaardagen.
Dat moet je allemaal gewoon voor jezelf weten. En dat de meeste mensen zijn vanzelf al verstandig genoeg om dat zelf te beoordelen. Het is in ieder geval niet zo dat je cliënt als stront moet behandelen. En moet zeggen van, je wordt verdacht van een strafzaak. En wat er met jou ook aan de hand is, ik kom niet.
Nee.
En net zoals je met een cliënt die is vrijgesproken dat leuk kunt gaan vieren, daar wordt soms nog eens een keer belang aan gehecht, kun je voor jezelf beoordelen of je vindt dat je naar het feestje moet gaan of niet.
En hoeveel feestjes heeft u zo bezocht?
Nou ja, ik heb best wel eens een keer met een dinertje een vrijspraak gevierd, ja.
Hebben we niet allemaal een criminele inslag?
Nou, criminele inslag, we hebben allemaal doorgaans een... vrij grote morele flexibiliteit. We onderkennen en onderschrijven de waarden en normen in de samenleving. maar vinden dat we daarvan kunnen afwijken. En we kunnen ook toch relatief gemakkelijk omgaan soms met het plegen van misdrijven en het rechtvaardigen van misdrijven. Een heel navrant voorbeeld is eerwraak. Mensen kunnen uit oogpunt van bescherming van de familie, het behoud van de goede naam van de familie, hele erge dingen doen, in onze ogen erge dingen. Maar in hun ogen is het dan een terechte afstraffing, een terechte daad. Wat voor ons moord is, is voor hun opkomen voor het belang van de familie. Dat is eerwraak. En dat is eigenlijk heel eng, dat mensen zo flexibel kunnen zijn, want niemand wil natuurlijk een ander zomaar doden. Maar als het gaat om de eer van de familie, en als het je jarenlang is ingeprent, dan kunnen mensen dat. Een heel belangrijk voorbeeld in de jaren 70 in Amerika. De Ford-fabriek Ford Pinto had een kleine middenklasse auto ontworpen. Kleine auto zou het worden, die binnen 2 jaar klaar moest zijn. Scherpe concurrentie was er tussen Ford en andere fabrieken. En wat zag men vlak voordat het prototype in massaproductie zou worden genomen? Dat het een heel gevaarlijk voertuig was geworden, omdat de benzinetank vlak achter de achterbumper was geprojecteerd. Als het anders geprojecteerd zou moeten worden, dan zou er een productieverlies, tijdverlies, hoge kosten, dit zou het gevolg zijn. Dus men koos ervoor om het met open ogen, om het gevaarlijke projectiel toch op de weg te laten rijden. En wat men vreesde gebeurde, er kwamen heel veel ongelukken, doden, zwaar gewonden, zwaar verbrande mensen. Want bij elke kopstaartbotsing vloog het apparaat in brand. En het fascinerende was dat men dit van tevoren had geweten. Sterker nog, men had een rekensom gemaakt. En uit die rekensom bleek dat het toch goedkoper was om het gevaarlijke projectiel op de straat te laten rijden, in plaats van in het productieproces een ander prototype te maken. En niemand was slecht in die fabriek, maar iedereen was bezeten van het ene belang, Ford. En vanuit dat belang deed men eigenlijk heel veel, iets wat wij dan niet begrijpen.
Dus we gaan over lijken als het moet.
We gaan over lijken als het moet. Onder bepaalde omstandigheden, in hele enge settings, gaan wij inderdaad over lijken. Ja.
We hebben in dit land ook nog eens keer die rare fossiele wetgeving dat je verplicht bent om met een advocaat in zee te gaan. Ja. Dat is de grootste hobbel. Want die advocaat heeft ook 5, 6, 7, 8 agenda's lopen. Ja. Die is tevens rechter misschien. Je weet niet eens of je bij een advocaat binnenstapt die misschien wel de huisadvocaat is van je tegenpartij. Dat zegt zo'n man ook niet. Die verdient altijd. Of jij je zaak wint of verliest, declareren doen ze altijd. Dus die zijn ook helemaal niet geïnteresseerd in jouw belang. Die zijn alleen geïnteresseerd in declarabele uren.
Ja.
En zelfs een kansloos hoger beroep is interessant, want dat is weer 20 uur.
Ja.
Tig voorbeelden bekend van advocaten die inderdaad de belangen van de tegenpartij behartigen, maar dat weet je als klant niet. Je komt niet bezig, jullie verzieken gewoon je zaak. Ik ken echt voorbeelden waarvan ze gewoon op een beslist moment gewoon niet opkomen dagen. Dan weet je zeker dat je de zaak verliest. Dan kan je natuurlijk een klacht indienen tegen zo'n advocaat, maar dan kom je weer in hetzelfde circuit terecht, want dat is ook tuchtrechtspraak. Wie wordt dat voorgezeten? Door rechters en advocaten, en die is gesloten.
Ik was altijd in de veronderstelling dat advocaten er waren om ons belang te dienen.
Of valt de advocatuur ook ten prooi in eigen belang?
Die grote advocatenkantoren, dat zijn complete NV's geworden. Dat is dus niet meer rechtshulp. Alleen aan het wagenpark kan je al zien hoeveel er verdiend wordt aan het onrecht of aan het recht. Met uurtarieven van 500-600 euro per uur, dan ben je niet meer bezig met het onrecht wat jou is aangedaan. Dan ben je gewoon grof geld aan het verdienen. Dat kan je ook zien aan die patserige kantoortjes waar ze in zitten met al dat glas en die dingen eromheen. Dat zijn dus ook NV's geworden op aandelen. Als die mensen tevens rechter zijn, is dus hun hele kantoorbelang is in het geding. En wat is het kantoorbelang? Wij moeten zaken winnen. Je bent niet meer individuele beroepsuitoefenaar die iemand helpt die juridische bijstand nodig heeft. Nee, er staat een NV. Die moet geld verdienen en die biedt aan het eind van het jaar winst uit. En als rechter ben je aandeelhouder daarvan. Dan zeg je, ja, hoe kan je daar nog scheiden van elkaar? Ik heb er wel eens een keer aandacht proberen te vragen in de pers, maar er is nog niemand die dan... Nee. Als je gewoon eens de oprichtingsstatuten van zo'n club nagaat. Er zitten allemaal met fantasie-BV'tjes erin, met fantasienaampjes. Die mensen hebben hun eigen aansprakelijkheid in een BV en die BV is ondergebracht in een NV. Nou, ze zijn beroepsaansprakelijk verzekerd, dus die kan je nooit meer aanpakken. Je doet dus niet met een advocaatzaak, maar je bent zaak aan het doen met een NV. Dat staat niet op het briefpapier. Dan zijn het nog even de advocaten. Maar als het fout gaat, die moet ze aanpakken. Dan
heb je niet aansprakelijk.
Niet aansprakelijk. Je kan beter in dit land klagen over de kiezelstenen op je strand die niet goed lagen. Dan kwam je primetime op televisie, want zoveel onrecht moet rechtgezet worden. Maar als je klaagt over een notaris of een advocaat die je genaaid heeft, of je geld verduisterd heeft, een valse akte heeft gemaakt, dat wordt erg naar alle anonimiteit op een dinsdagmiddag. En je moet nog oppassen ook, want als je klaagt tegen ze, smaad en lasten ligt om de hoek, ze worden nog agressief naar je ook. Ze dreigen nog met een dagvaarding ook, als jij de lef hebt om deze beroepsgroep op die manier te bejegenen.
Streven we naar macht? Wat maakt macht zo aantrekkelijk? Waarom laten we ons leiden door elites? Worden de ergste misdaden begaan met gehoorzaamheid of opstandigheid?
In hoeverre zijn we in staat zelf een geweten te vormen?
Zijn de regels van de democratie wel duidelijk genoeg?
Ik denk dat we geboren worden zonder geweten. Maar we zijn van nature dieren die een geweten kunnen vormen als hun dat wordt bijgebracht tijdens de lange periode die we hebben waarin wij de regels van onze gemeenschap leren. Want de regels van je gemeenschap leren en die als je eigen wens gaan voelen, dus die regels internaliseren zoals het heet, dat is gewetensvorming. Wij mogen niet alleen niet meer stelen en zijn bang voor straf, maar we willen ook niet meer stelen omdat we dan ons zelfrespect zouden verliezen. Dat is dat soort geweten dat kun je vormen als er eenduidige regels aan de kinderen worden uitgereikt. In een hiërarchische maatschappij worden de geldende regels en opvattingen van bovenaf doorgegeven en bijna altijd aan hele kleine kinderen al geleerd. Als je katholiek of gereformeerd of fascist of communist bent, dan leer je op je tweede jaar bidden en op je met anderhalf leden Hitler goed brengen. Je leert dat Joden slecht zijn en dat je niet mag masturberen om in de hemel te komen. Dat spreekt allemaal vanzelf. Dat drink je wij spreken met de moedermelk in. In een democratie is er geen systeem van regels dat ons opvoedt tot goede democratische burgers. En dat is een zwakte van de democratie. En ik denk dat de hele discussie over waarden en normen daar heel veel mee te maken heeft.
In een democratie zijn dus geen dwingende regels om ons geweten te vormen. Maar door wie worden de regels dan bepaald in de democratie?
Je hebt één klik, één machtsklik, die zich aaneensluit met geen andere bedoeling dan de macht te veroveren en de macht te bestendigen. Het eigenbelang van de machtsklik,
ja,
domineert alles en daar moet je de verklaring zoeken hoe dat een maatschappij werkt.
Is er een verschil tussen macht en invloed hebben?
Ja, meestal wordt gedacht dat het allemaal om macht gaat. Macht komt heel weinig voor. Macht is het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Invloed is eigenlijk profiteren van de stromingen van een toppositie om eventueel zoveel mogelijk geld te verdienen, om eventueel zoveel mogelijk status te verdienen. Maar bij invloed pas je je dus aan het gedrag van dat de mensen van je verwachten. Bij macht oefen je invloed uit op het gedrag van de mensen. Maar er komt dus heel weinig voor.
Kunt u daar voorbeelden van noemen?
Ja, wat we de afgelopen jaren gezien hebben is een geweldig voorbeeld van invloed. Er komt zo'n actievoerder als Pim Fortuyn.
At your service.
Die gaat knagen aan de normen en waarden ook. En we zien dat politici zich perfect weten aan te passen, heel andere dingen gaan roepen. Dat is dus invloed. En een, zeg maar, het beste voorbeeld van macht is eigenlijk een Hitler. Hoewel die ook begonnen is met invloed. Er was een bepaalde stroming in Duitsland. En daar paste hij zich heel goed aan aan. Maar op een gegeven moment was hij daar zo, zeg maar, het voorbeeld van de persoon die daar leiding aan gaf, dat het zijn eigen weg ging en dat hij dus geweldig veel invloed kon uitoefenen, macht dus kon uitoefenen op het gedrag van de mensen en ze in een oorlog mee kon slepen. Meestal komen elites niet verder dan invloed. Dat betekent dat ze zich willen aanpassen aan de grote normen en waarden van de maatschappij. Maar er zijn situaties denkbaar dat hun belangen, hun eigen belangen, haaks komen te staan op die van de maatschappij. En dat betekent dat ze er belang bij hebben om de democratie aan te tasten.
Dr. Jan van Hoof heeft jarenlang de mensaap bestudeerd.
Zijn leiderschap en gehoorzaamheid eigenlijk natuurlijke processen?
Ja, het zijn natuurlijke processen. Van macht kun je dat zeker zeggen. Hè? De behoefte om voor jezelf in een bepaalde constellatie de zekerheid hebben dat de dingen lopen zoals je dat wilt. Dat is feitelijk waar het om gaat bij macht.
Dandy, met zijn 17 jaar, verlangt een plaats bij de twee groten, bij Nicky en Jeroen. Daarom wil hij zich bij hen aansluiten. Achteraan voorlopig en maar een klein eindje. Later al wat gedurfder en tussen de twee bazen in. Dandy wil kennelijk de band tussen Nicky en Jeroen verstoren. Als hij Jeroen voor zich probeert te winnen, maakt dat Nicky woedend. Toch krijgen Jeroen en Nicky te maken met een jongere Dandy die zich steeds zelfbewuster en brutaler tussen hen dringt. Nicky heeft zich dermate opgewonden dat hij tot tegenactie zal overgaan. Als Nicky dan ook nog eens zijn band met Jeroen zo bevestigt, dan vlucht Dandy. Hij krijgt vrijwel de hele meute op zijn dak. Maar Nicky vermijdt een direct gevecht. Zo zeker is hij ook weer niet.
Wie heeft er in Nederland de macht? Er is nog de koningin, nog Balkenende. Balkenende is gewoon een marionet.
Ja.
Zoals ieder eerste minister een marionet is.
Ja.
Je moet dus al ziende blind zijn om niet te weten, dat is een absolute nul dat. Hè. Ik weet
ja,
niet.
Ja, waar... u beledigt nu onze premier.
Dat kan mij niet schelen, maar nee, dat is een absolute lul dat.
Ja, een lul.
Dat is gewoon een schooljochie, hè.
Ja.
Een marionetje en de een trekt hier en zijn handje gaat zo en de ander trekt daar en zijn ander handje gaat zo.
Hoe zit dat in elkaar dan?
Je hebt de economische zuil, waarin dat je vindt bankiers, maar ook bijvoorbeeld vakbondsleiders, managers van grote industriële concerns, van corporations. Geen van al die mensen zit in de politiek. Tweede zuil is de politieke zuil. Dat zijn degenen die zij naar voren schuiven, die hun belangen moeten verdedigen. Die hebben de macht, die vormen de machtsklik, die dicteert wat er moet gebeuren. Dus dat systeem met machtskliks die ondemocratisch zijn en die de illusie laten dat het parlement democratisch is, dat bestaat overal.
Ja. Dus we leven in een schijndemocratie?
Natuurlijk leven we in een schijndemocratie. Ja. Ik wil de Nederlandse politicus die in de oppositie zit hier oren verklaren, wij hebben dat en dat kunnen bereiken vanuit de oppositie. In de oppositie kan je niks doen.
Niks.
Alle grote beslissingen vallen niet in het parlement. Alle grote beslissingen vallen daar buiten.
Komen er bij apen of andere dieren vormen van samenzwering voor?
Jazeker, die komen voor. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat alle dieren de behoefte hebben om zo'n groot mogelijke grip te krijgen op de dingen die voor hun van belang zijn. Omstandigheden in de buitenwereld, maar ook soortgenoten. Dat voorspelbaar te maken en beheersbaar te maken. En waarin uitzicht dat? Dat uitzicht onder andere in het feit dat Dieren streven naar een zo hoog mogelijke dominantiepositie, een status, sociale status in de sociale hiërarchie. Want de dominante dieren hebben een grotere gedragsvrijheid, kunnen ten opzichte van anderen zich meer permitteren. En dat is natuurlijk buitengewoon belonend.
De belangen die verschillen per elite. Ja, de culturele elite wil een hoog aanzien staan cultureel. Financiële elites willen financieel een hoog aanzien staan. Maar het gaat altijd bij de mensen volgens mij om status. Men leeft voor status en een heleboel mensen hebben daar geld voor nodig. Sommigen willen mooie schilderij schilderen en kunnen daar een hoge status mee bereiken. Anderen kan het via voetballen, noem maar op.
Maar het grote probleem is natuurlijk dat hoe kom je aan die hoge status? Als je heel sterk bent en heel slim bent, dan red je het misschien op je eigen houtje. Maar als je als eenling in een groep zit, dan zijn er altijd vele anderen die datzelfde willen. En dan wordt het vanzelf zo dat je samen moet spannen met anderen, coalities moet sluiten. En daar begint een spel dat we echt een soort politiek spel noemen. Want waarom zou je coalities sluiten? En met wie sluit je ze dan?
Je moet via een netwerk opklimmen. Je kunt niet in je eentje aan de top komen. Daar heb je andere mensen voor nodig. Dus je moet van een vroeg stadium uit allerlei andere mensen ook brokjes geven, toewerpen. Anderen moeten kruimeltjes hebben. Maar je komt alleen via een groep, via een netwerk naar boven. En die moet je blijven voordeeltjes blijven geven.
Dat speelt zich af in een grote soapopera, om het zo maar eens te zeggen. Waarin iedereen met diezelfde belangen afwegingen bezig is. En daar moet een individu zijn weg in vinden.
Toplui, elites verschillen niet van andere mensen. En alles wat wij willen is gewoon een belangrijke rol spelen in die samenleving. Zo hoog mogelijk. En voor de meeste mensen is dat niet zo hoog weggelegd.
Tot zover de theorie. Maar hoe werkt het in de praktijk?
Waar zit volgens u nou echt de macht?
Als je nou naar onze eigen omgeving kijkt, Europa, en een machtsconcentratie zoekt, dan denk ik dat er een gezelschap is. Ik geloof dat het de Ronde Tafel heet. De Round Table van echt topmanagers van de grote multinationals in Europa. Die absoluut, denk ik, veel macht uitoefenen. Ook wetgeving beïnvloeden. Ook zo'n hele campagne over deregulering bijvoorbeeld beginnen. En dat zie je daar beginnen. Die willen
te veel regels. Dus
er zijn te veel regels, wordt er dan in Europa geroepen. En ik denk dat die eigenlijk ook ten grondslag hebben gelegen aan de Europese gemeenschap. Dat ook
de ronde tafel.
Ja, en dat die heren die ontmoeten elkaar nog steeds met enige regelmaat. Daar zitten bedrijven als Unilever en ING zitten daar dan bij. En ik denk dat veel van de invloed die er op de Wereldhandelsorganisatie en op de Europese Unie vanuit het kapitaal wordt uitgeoefend, van dat soort mensen komt. Die dus wel degelijk samenkomen om over beleid te spreken.
U heeft niet het idee dat die machten en ja, de macht van het geld en het grootkapitaal eigenlijk groter is geworden door die globalisering?
Jazeker. De globalisering heeft zeker globaal opererende ondernemingen meer macht gegeven.
De globalisering is gebaseerd op economisch eigenbelang. De machtsstructuren worden steeds groter. Nederland gaat op in Europa en Europa maakt deel uit van een wereldwijd economisch netwerk.
Bestuurlijk hobbelen we echt achter de feiten aan. Er is geen grondwet en geen gekozen regering.
Dreigen we niet definitief de grip op het bestuur te verliezen in zo'n groot geheel?
Wordt het dan niet erg makkelijk voor de economische elite om ondemocratisch en ongecontroleerd hun gang te gaan?
Als die theorie waar was,
ja,
dan zou groter worden betekenen moeilijker bestuurbaar en vooral onbetrouwbaarder.
Mm-hmm.
Zou u nou de stelling aandurven dat Frankrijk bestuurlijk onbetrouwbaarder is dan Nederland? Of dat zelfs dat Amerika onbetrouwbaarder is dan Nederland?
Die stelling zou ik wel aandurven.
Ja, hier begin ik zelf ook een beetje te bibberen, moet ik eerlijk zeggen. Toen ik het aan het formuleren was, toen hoorde ik mijn eigen twijfel. Ja, ik snap wat u zegt.
Ja,
ik snap wat u
zegt. De globalisering is toch in eerste instantie ingezet vanuit economische belangen. En die hebben het ook het eerst voor elkaar. Ik bedoel, het zijn toch gewoon een stelletje criminelen aan de macht die voor zichzelf een perfecte unie hebben geschapen om al hun belangen te behartigen en zelfs niet eens meer de moeite hoeven te nemen om het te verbergen.
Ja, ja, de Bilderberg-conferentie of het World Economic Forum en de European Roundtable, de industriële van Europa. Er zijn natuurlijk allerlei groepen die van tijd bij elkaar komen. Die beïnvloeden de Europese Commissie, die beïnvloeden het ambtenarenapparaat, die beïnvloeden het Europese Parlement. Daar is op zichzelf niks kwaads mee in het geding. Alleen, het moet wel zichtbaar worden gemaakt. Het moet zo zichtbaar mogelijk zijn. Ja. Je zou wat de afgelopen jaren is gebeurd wel een beetje de crisis van de controle op de macht kunnen noemen.
Ja.
Machtsvorming, elitevorming is een vast onderdeel van het sturen van een maatschappij of van het sturen van een onderneming of van een kerk of van een politieke vereniging. Dus dat moet je altijd blijven controleren.
Je moet al heel vreemd geestelijk in elkaar zitten, wil je niet tot de conclusie komen dat natuurlijk door de hele geschiedenis heen altijd groepen hun eigen belangen goed hebben weten te vertegenwoordigen door daar eens met elkaar achter gesloten deuren in het geheim, buiten de openbaarheid, over te praten. En iedereen weet ook uit zijn directe omgeving dat dat ook op kleine schaal gebeurt. Hè? Als je als leden van de tennisvereniging de voorzitter graag wilt wippen, dan organiseer je een klein complot en een kleine samenswering. Heel gebruikelijk. Heel natuurlijk. In principe zouden mensen natuurlijk ook in het geheim achter gesloten deuren met elkaar samen kunnen komen om prachtige dingen voor elkaar te bedenken. Maar ik denk dat dat een al te gunstig, al te positief mensbeeld is. Ik denk dat meestal als mensen met elkaar achter gesloten deuren wat bedenken, dan is het toch meestal om anderen dwars te zitten of om anderen iets afhandig te maken.
Iedere elite heeft de neiging om haar eigen positie en standplaats zoveel mogelijk te handhaven, dat is menselijk, dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. En het is bovendien zo dat een elite zich al heel gauw vereenzelvigt met het algemene belang. Zij ziet zich als de beste representanten voor een groep, een volk, een natie of hoe je het wilt noemen.
Omdat heel vaak mensen die dan toch zo'n positie innemen, op hun manier toch beschikken over een moreel bewustzijn en over een moreel geweten. Alleen dat op hun manier inkleuren. Hè. En als je nou weer denkt aan elites en grote massa's, als je nou tot de elite behoort en je gelooft echt, zoals de oude filosoof Plato, dat je het echt aan de elite moet overlaten, omdat er niks van terecht komt als je het gewone mensen laat doen, dan kan ik me voorstellen dat jouw morele bewustzijn erg wordt beïnvloed door die gedachte en dat je het dus ook inderdaad volstrekt terecht vindt dat jij met je makkers bedenkt voor de rest hoe de wereld eigenlijk ingericht zou moeten worden.
Kunnen we ook zonder elites?
Nee. Ik denk, sociologisch gezien zijn wij groepsdieren. En wij willen een groep en we willen een piramide. En we willen een topje van de piramide. En wij willen een groep die leiding geeft. Want het is voor de mensen ook vreselijk makkelijk. Die kunnen ook de schuld geven. Als het misgaat. Als het moeilijk wordt, kunnen we daarna kijken en zeggen van doe iets. Verzin, Tom Poes, verzin een list. Zo zit volgens mij de mens in elkaar.
Dus we krijgen een koekje van eigen deeg.
Ja, elites zou je ook zeker kunnen zeggen, dat is volgens mij een spiegel van de samenleving. Net als de politiek waar iedereen altijd lelijk over doet. Wij kiezen die mensen en het is een spiegel van de samenleving. En we krijgen dan een spiegel, een gezicht voor ons, wat we toch over het algemeen liever niet zouden willen weten.
Bij het experiment van Milgram dachten de proefpersonen dat ze meededen aan een geheugenonderzoek. Ze kregen een honorarium en men vroeg of ze de rol van leraar wilden spelen om iemand te helpen bij het verbeteren van zijn geheugen. De proefpersoon werd begeleid door de proefleider, de man in de witte jas. Deze persoon gedroeg zich als dé bevoegde autoriteit in deze situatie. Zowel de proefleider als de zogenaamde leerling waren medewerkers van Milgram. En op welke manier moest de proefpersoon de leerling helpen bij het verbeteren van zijn geheugen? Door hem als straf voor elke gemaakte fout een elektrische schok toe te dienen. De eerste schokken waren niet sterk. Maar bij elke fout werd het voltage verhoogd tot het hoogste voltage dat dodelijk zou kunnen zijn. In werkelijkheid werden er geen schokken toegediend, maar de leraar-proefpersoon dacht dat hij de leerlingen strafte.
Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out.
Continue, please.
Let me out of here. My eyes bother me.
Go on.
Let me out.
Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy.
Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here.
The next phrase is fast.
Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me out.
Bird, car, train, plane.
Continue, teacher.
Wat zou u in een dergelijke situatie doen? Zou u doorgaan?
That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast bird. The next one, blunt.
Men vroeg destijds aan 40 deskundigen op dit gebied of ze het gedrag van de proefpersonen wilden voorspellen. Zij veronderstelden dat de meesten niet verder zouden gaan dan 150 volt. En dat slechts 1 op de 1000, de echte sadist, tot 450 volt zou gaan. In werkelijkheid ging 2/3 van de proefpersonen door tot het hoogste voltage.
435 volt. Next one, brain. Woman, soldier, dog, horse. Answer is woman. 450 volt. That's it.
Ondanks het feit dat velen bezwaar maakten, waren de meesten toch gehoorzaam. Toen men Stanley Milgram vroeg hoeveel van de proefpersonen die weigerden verder te gaan, de leerling gingen helpen, zonder eerst toestemming aan de leider van het experiment te vragen, antwoordde hij, niemand deed dat.
Het merendeel van de mensen is geneigd om zich achter een leider te scharen. Dat is de aard van het beestje. Als iedereen leider wilde zijn, dan was er alleen maar ruzie.
En hoe is die aard te verklaren? Waar komt dat vandaan?
Het is biologie. Dat is in de evolutie zo gemaakt. We zijn groepsdieren. Overal leven mensen in groepen. En ook hiërarchische groepen. Dus groep met een leider. En het blijkt dat het overgrote deel van de mensen zich daarin schikt.
We zijn gemeenschappen van individuen. Met gemeenschappelijke belangen. Strijdige belangen. En in dat krachtenveld moeten we onze positie proberen te vinden. En dat doen we in samenwerking en in wedijver met anderen. En binnen dat geheel komen we precies dezelfde processen tegen. Tijd soms met, zeg maar, voor elke soort eigen specifieke eigenschapjes. Maar de basale wetmatigheden komen we langzamerhand achter. Die zijn toch essentieel identiek.
Speelt in het algemeen eigenbelang een grote rol?
Ik denk sowieso, maar dat is niet speciaal voor elites, dat zeg maar, onze maatschappij sowieso een monsterverbond is van eigen belang. Waarbij zeg maar, de meerderheid van de mensen bepaalde afspraken maken van dit is in ons eigen belang. En dat noemen wij de normen en waarden van deze maatschappij.
Wij leven in een postmoderne maatschappij waar dat iedereen profijt wil houden voor zichzelf. In wat dat niemand eigen denkt belang. In sociale termen. Het eigen belang primeert in alles. Dat is net zo goed in politiek, in zaken doen, in alles.
Het is gewoon een apenrots. Mensen zijn natuurlijk toch, denk ik, beesten. Het verschil van andere beesten is dat we verstand hebben. Maar ik vermoed toch dat het sterk ten dienste staat van de emotie.
Gevoelsmatig streven we dus naar een leidende positie op de apenrots. Maar is het eigenlijk wel zo leuk om een leider te zijn?
Er is een beroemde primatoloog, een bavianenonderzoeker, Sapolsky, die heeft laten zien dat dominante groepsleden, leiders, soms behoorlijk gestrest zijn. Een onzekere leider, en dat kan bijvoorbeeld in dierlijke gemeenschappen optreden op het moment dat het dier voelt dat er belangrijke rivalen zijn die het gaan winnen. En die handiger zijn, die coalities vormen tegen hem. Nou, dan heeft zo'n machthebber, zo'n alfa-dier op dat moment, het verbazend moeilijk. En ook uit hormoonmetingen, die meneer Sapolsky die ik noem, die heeft dat gemeten door poep en pies op te vangen van dieren in het wild en te kijken naar hun stresshormonen. Nou, dan kan een leider behoorlijk gestrest zijn.
Er zijn nooit poep en pies monsters genomen van menselijke leiders.
Nog niet, maar het zou leuk zijn om dat eens te doen.
Ja, Toop Scheffer?
Ja, je moet ze dan even ervan overtuigen dat ze dus op tijd elke ochtend een plasje komen aanbieden, hè? De grote wereldleiders. Eens kijken hoe het met meneer Poetin gaat als het niet zo lekker loopt. Of met meneer Bush als het niet zo lekker loopt. Ja.
Sommes-nous source d'inconvénients? Une contrainte, une entrevue, une rupture peut-être. Une hypothèse acquise. En quelque sorte, une concubine brisée à long terme. Une incertitude, pleinement. Avenant au parcours, un parcours décidément immobile, véritablement délicat mais indécis. Le lac nous parvient tout aussi immobile, le lac monte à nous, une embellie se prépare. Un très long voyage nous attend cependant encore. Comme lui sommes-nous quelque part orphelins. De cœur et d'esprit, sommes-nous orphelins? Le long des routes, nous comptons les bornes. Nos chaussures accumulent le sable, nous peinons parmi les gravillons. Le long des routes, nous comptons les bornes, les lieux-dits, les avenants au parcours. C'est le nord. Jusqu'à un itinéraire, un interstice nous sépare. Quelque part, nous nous évaporons. Le silence nous entoure.